gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteren, zaterdag 24 februari, in de leeftijd van 87 jaar is overleden Huig Haasnoot, gewoondhebbend Rijnsoever 263. Tot zover deze bekendmaking. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we in verband met het overlijden van Huig Haasnoot, Psalm 27, het zevende vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, zevende vers. We lezen vanmorgen Gods heilig en onfeilbare woord, allereerst de nummer 21 van vers 4 tot en met 9 en vervolgens Johannes 3 van vers 14 tot en met 21. Allereerst nummer 21 en de tweede schriftlezing Johannes 3. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen wij daarna op Psalm 119 het 28ste vers. Ik heb Heere des nachts aan uw naam gedacht, uw wet bewaard, uw deugden niet vergeten. Psalm 119, vers 28. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. In de voorbeden wij gedenken allereerst de rouwdragende familie Haasnoot. Verder mevrouw Wilke van Rijn van der Meij, Zuiderkruis 57, die de afgelopen week weer een chemokuur heeft ondergaan. Ook wil Bill van Nel de Mol, Meerburgkade 72, die opnieuw in het ziekenhuis weer bloed moest ontvangen. Wil ook voorbeden doen voor de wijk Elim, DSC van Dijk, Gasthuishof 29, die een ernstig bericht ontving, ongeneeslijke kwaal vastgesteld. Mevrouw C.P. van Duin van der Plas, Zuidstraat 17, die vanuit Alrijnen ziekenhuis weer is thuisgekomen. Laten wij bidden. Heren, dan roepen wij u aan. U die heerlijke goede God, van wie alle goede gaven en volmaakte giften zijn afdalende, en bij wie geen schaduw van omkering is. U bent de getrouwe, te midden van een wereld waarin zoveel onzeker en onbetrouwbaar is. Deze wereld die zoveel teleurstelt en zoveel vermeende zekerheden, juist ook wel in de tijd waarin wij leven. Wat is nog zeker? Wat is nog vast? Wat is waarheid? Maar u bent de waarheid. U bent onveranderlijk dezelfde. En daarom is ook uw woord zo vast en zo betrouwbaar. U bent niet een God van ja en nee, maar een God van ja en amen. In deze wereld vol onzekerheid, maar o, dat wij onze zekerheid en vastigheid zouden zoeken in u, dan zullen wij tot in eeuwigheid niet beschaamd en niet teleurgesteld worden. O Heere, leer ons door genade onze hoop en ons vertrouwen op u alleen te stellen en op de volkomen offer aan de Heere Jezus, die u hebt aangebracht tot volkomen verzoening van alle zonden. Leer ons gelovig te zien op Jezus, die vanmorgen in deze lijdenstijd ook weer verkondigd mag worden als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. O, mogen wij gelovig zien op het Lam. Wil daartoe de prediking gebruiken, Heren, dat Christus mag worden opgeheven en wij hem in geloof en in liefde mogen aanschouwen. Dat wij klein worden, ons hart verbroken en verootmoedigd, want ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Dan is lijdenstijd ook verootmoedigingstijd. Geef, Heren, dat hartelijke berouw, verbroken harten, verslagen geesten, want daar kunt u uw Christus aan kwijt. Heren, we dragen de gemeente aan u op. Denk aan de familie Haasnoot, waar toch nog betrekkelijk onverwacht een geliefde vader, grootvader, is heen gegaan. Heren, wees u die familie nabij, ook in deze week van afscheid nemen. Maar geef ook dat dit sterven tot nadenken zal brengen. We kunnen zo in de vaart van het leven maar doorrazen. Maar dan staat het leven even stil in die familie. De roepstem van de dood. Dan is het waar wat het oude lied zegt: midden in het leven zijn we door de dood omgeven, aan alle kanten bedreigd. Maar het evangelie zingt het andersom. midden in de dood, zijn we door het leven omgeven, Heere Jezus, wat u hebt aangebracht. O mogen zij door dit sterven het leven zoeken bij u. Heer, we dragen ook Wilke van Rijn aan u op. Als ze weer een chemokuur moest ondergaan, wil u haar de kracht geven om het te doorstaan. Dan zou u de behandeling ook willen zegenen. Maar geef ook in deze weg dat haar hart zich mag opheffen tot u. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Heere, gedenk ook Nel de Mol, die weer opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ze mag gelukkig weer thuis zijn. De zwakheden zijn er. Wees u haar sterkte en troost. We bidden u ook voor meneer Van Dijk, die zo'n ernstige tijding te horen kreeg. O Heere, geef dat nu die ernstige boodschap tot hem kwam, dat hij zich mag keren tot die levenbrengende boodschap van u. Dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig mag die daar terechtkomen. Dat bid u ook voor mevrouw Van Duin, die weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Wees u ook haar verder nabij, wil hem wat herstel geven. Heren, zo dragen we heel de gemeente aan u op. Nog zoveel anderen waar zwakheden, zorgen en kruisen zijn. Al mogen wij met al die last en met al die nood terechtkomen bij u. Die wil dragen wat wij zo moeilijk kunnen dragen. Wentel uw weg op de Heere, zegt u. En vertrouw op hem. Hij zal het maken. Heere, wees zo bij ons. Ook de jongeren van de gemeente dragen we aan u op. Als de vakantieweek weer voorbij is, het schoolleven weer gaat beginnen, geef weer zijn moed en krachten, ook plichtsbesef, om het werk te zien als een opdracht van u. Maar geef het als ze jong u mogen zoeken, Heere. Wil ook vanmorgen helpen bij de preek. Opdat uw woord ook in jonge harten tot zegen mag zijn. Wil zo bij ons zijn, ook bij al die thuis met ons verbonden zijn. Ontferm u over deze wereld, de volkeren der aarde. We denken aan Oekraïne, Rusland, als nu die vreselijke oorlog al 2 jaar duurt. O Heere, wil u vrede geven. Wat een lijden, onbeschrijfelijk. Heere, ontferm u. En wil u al dat geweld en al het verderf een halt toeroepen. Ook uw volk Israël, voor het de strijd nog voortduurt. Heere, wil ook daar zijn en nog vrede geven. Maar bovenal dat ook uw evangelie daar de ware vrede zal brengen in de harten van dat volk. Gedenk uw wereldwijde kerk, bijzonder waar vervolgingen zijn. We bidden u voor het land Nigeria, waar op dit moment zo zwaar de vervolgingen zijn. Wees daar, Heer, in alle angst en in alle nood. Gedenk zo heel uw wereld. Laat uw koninkrijk komen. Werp de troon van Satan neer. Wees vanmorgen zo in genade bij ons. En verkwik ons tot eeuwig leven. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in nummer 21 van vers 4 tot en met 9. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen trokken. Maar de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo hij de koperen slang aanzag en hij bleef levend. Wij lezen vervolgens in Johannes 3. Johannes 3, van vers 14 tot en met 21. Daar zegt de Heer Jezus: en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. Vanmorgen willen wij in deze leiderstijd stilstaan bij het schriftgedeelte van Numeri 21, van vers 4 tot en met 9. De geschiedenis van de koperen slang die Mozes moest verhogen. Numeri 21, vers 4 tot en met 9. Wij gaan eerst zingen met elkaar van Psalm 147, vers 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 2 en 6. Neemt u de volgende afkondigingen. Na de avonddienst vanavond hoopt de Bijbelstudiekring 18PLUS weer bij elkaar te komen. Een hartelijke uitnodiging aan alle jongeren van 18 jaar en ouder. Verder worden deze week de catechisaties weer gehouden voor de beide wijken. Voor de wijk Elim wordt donderdagavond de lidmatenkring gehouden. Daar zal behandeld worden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikelen 5 en 6. Iedereen hartelijk welkom. Die avond begint om 19:30. Verder nog met betrekking tot het overlijden van Huig Haasnoot. Vrijdagavond is er van 19:00 tot 20:00 condoleren in de Ichterskerk. Aanstaande vrijdagavond van 19:00 tot 20:00. De rouw die zal zijn zaterdagmorgen om 21:45 ook in de Ichterskerk. En er zal rond 23:00 de begrafenis plaatsvinden op Duinrust. Wat de collecte betreft, de eerste voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij. De derde kerfdijcollecte is bestemd voor de energielasten, aanbevolen. En volgende week zal de voorjaarszendingscollecte worden gehouden, ook vast van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 147, vers 2 en 6. Gemeente wil vanmorgen met elkaar stilstaan bij de geschiedenis van de koperen slang. Het volk Israël heeft de woestijnreis er bijna op zitten. Ze staan aan de grens van het beloofde land. En al die jaren in die woestijn heeft de Heere zo trouw voor hen gezorgd. Elke dag viel er manna uit de hemel. Als het nodig was, zorgde de Heere altijd voor water. 40 jaren lang, dag aan dag, heeft de Heere gezorgd voor eten en drinken. Niet ene dag overgeslagen. En al die keren dat er vijanden waren, dat er strijd was, had de Heer ze geholpen en bijgestaan. Dat lezen we ook aan het begin van dit hoofdstuk 9, van hoofdstuk 21. Dat er weer een strijd was, staat zo met een paar versen. Hè? Je zou er overheen lezen, die eerste 4 versen. Maar dat was een geweldige overwinning. Die Kanaanieten hadden een machtig leger. Maar de Heere stond Israël bij en er worden zelfs een hele rij steden ingenomen. Een klinkende overwinning. Het zoveelste bewijs van Gods hulp en liefde en zorg. Maar dan, nou kom een beetje dichterbij. Maar dan moeten ze toch, om het beloofde land in te gaan, een omweg maken. Ze waren er bijna, maar de Edomieten weigeren de doortocht. Als ik even de landkaart van Israël mag uittekenen zo voor u. Je hebt, daar ligt zo Israël en dan heb je daar zo de Rode Zee en de Zee van Tiberias, die twee meren. En de Jordaan die loopt dan van noord naar zuid. En aan de overkant, aan de oostkant, daar lag Edom. Israël is met een boog daaromheen gekomen. Die zal het liefst nu door Edom de Jordaan overtrekken. Dan zijn ze thuis. Maar nu moeten ze een omweg maken, want Edom weigert hen de doortocht. Dus ze moeten een grote bocht omhoog maken. En dat valt verkeerd. Vers 4. Toen reisden ze van de berg Hor op de weg van de Schelfzee, dat ze om het land van de Edomieten heen trokken. Dus een omweg. Maar de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. Ze worden het zat. Dat valt verkeerd. Nog weer een omweg. Net nog een teleurstelling. Denk je dat je er bent en dan weer zo'n tegenvaller. En ze worden kwaad. En ze gaan tekeer. Niet alleen maar tegen Mozes, maar ook tegen God. Waarom hebt gij lieden, en het volk sprak tegen God, hoor je dat? Tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons een optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Ze verwensen Mozes. En ze verwensen God. Waarom hebben jullie ons hier in deze ellendige woestijn gebracht? Steeds maar weer door die woestijn sjouwen. We zijn het zat. Waren we maar in Egypte gebleven. Dat was ook niet alles. Maar er was in ieder geval nog wel water en brood. En hier hebben we niks. Nou, dat was natuurlijk een staalharde leugen. Want ze hadden elke dag brood gekregen. En er was niemand van dorst gestorven. Dus hier staat een brutale leugen. Brood, nota bene, elke dag brood uit de hemel. Manna, ja zeggen ze, onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Zal ik het eens een keer plat zeggen? Dat brood van God is niet te vreten. Zo zeggen ze het eigenlijk. Wat in Psalm 78, nota bene, engelenbrood wordt genoemd. Manna. Elke dag bewijs van Gods liefde en zorg. En ze zeggen als het ware, houd die troep bij je. Het is een belediging. Ze verachten hun verlosser die hen uit Egypte had uitgeleid. Dat is het eerste. Waren we maar in Egypte gebleven. Dus ze verachten hun verlosser. En ze verachten zijn gaven. Ze verachten zijn liefde. En ze verachten zijn genade. En wij lijken veel meer op dat volk Israël dan we zelf in de gaten hebben. Als je dit zo leest, ja, dit is schokkend, denk je. Dit is wel heel grof en grijs. Maar wat schatten wij onze verlosser vaak ook maar op weinig waarde. Israël veracht hun verlosser. Hoe vaak leef ik niet langs die verlosser heen? En zijn gaven. Wat hebben zijn gaven, die geestelijke gaven, voor ons vaak ook zo weinig waarde. Als we er even over nadenken, is het verschil tussen Israël hier, het staat hier allemaal heel grof en hard. Dat je denkt, nou. Maar als je een beetje naar binnen kijkt, is het verschil ook weer niet zo heel erg groot. Maar nou heeft de Heer veel verdragen in die 40 jaren in de woestijn. Maar deze grove ondankbaarheid raakt de Heer zo diep, dat er onmiddellijk een zwaar oordeel volgt. Vers 6, toen zond de Heer vurige slangen onder het volk, die beet het volk en er stierf veel volk van Israël. In één keer, in 5 tellen, krioelt het overal van dode, felle, giftige slangen. En alle kanten schieten ze toe om een dodelijke beten uit te delen. Je ziet ze aan alle kanten op je afkomen. En probeer je de een te ontwijken, dan loop je naar de andere toe. Het volk wordt aan alle kanten dodelijk gebeten door die giftige slangen die overal over de grond schieten. En er vallen er duizenden. Dodelijk gebeten. Gods toorn als een gezelslag over dit volk. Ja, en dan komt dat volk in één keer tot inkeer. Vers 7. Daarom kwam het volk tot Mozes en zeiden: wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heer dat er deze slangen van zou wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. Ja, daar hebben we het een paar weken ook over gehad. Hè? Mozes de voorbidder. Hier gebeurt het weer. Hè? Dat volk wat hem net een schop tegen zijn schenen gaf. Maar Mozes die gaat gelijk weer voor dat volk als een voorbidder naar God. Voor mensen die hem hadden verwenst en gehaat. En de Heer is zo onbegrijpelijk genadig dat hij dit volk toch weer genadig is. En de Heer zei tot Mozes, vers 8, maak u een vurige slang. In vers 9 wordt hij een koperen slang genoemd. En stelt hem een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij er aanziet, zo zal hij leven. Dit is wel heel wonderlijk. Als je hierover nadenkt. Het volk dat dodelijk gebeten is, wordt genezen door juist te zien op het dier wat de oorzaak van een dodelijke beet was, een slang. Ze worden genezen door te zien op de oorzaak van hun dood. Dat is natuurlijk niet toevallig. Daar zit natuurlijk wat achter. Dit is wel heel wonderlijk. Voordat we daar verder over gaan, eerst eens een vraag aan de kinderen. Mozes moest om een stang die koperen slang opheffen. Weten jullie waar die koperen slang hoog aan die stang nou een teken van was? waar dat aan doet herinneren. Hoog op die stang, die slang. Waar was dat een afbeelding van? Nou, we hebben het gelezen, hè? In het Johannes-evangelie. Dat was een afbeelding zoals later de Heer Jezus hoog aan het kruis moest worden opgeheven. Zoals die slang hoog opgericht moest worden aan die stang, zo moest Christus hoog worden opgeheven aan het kruis. Dan nog een tweede vraag. Als nou Johannes 3... vers 15 niet in de Bijbel had gestaan, wie had dan gedacht dat die koperen slang een symbool, een teken was van de Heere Jezus Christus? Als die tekst uit Johannes 3 niet in de Bijbel had gestaan. Ja, wij denken gelijk, oh ja, in die tekst dat Johannes 3, de koperen slangen, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ja, het is dat dat in de Bijbel staat, maar als Johannes 3 niet in de Bijbel had gestaan. Want eerlijk is eerlijk. Om nou de Heere Jezus te gaan vergelijken, ja, met een slang. Ja, dat zou je toch niet durven denken, toch? Eerlijk is eerlijk. Wij zijn zo vertrouwd met Johannes 3, die tekst. Dan denk ik, oh ja, de koperen slang, de Heer Jezus aan het kruis. Maar als dat er niet had gestaan, die tekst uit Johannes. Ja, dan had je toch nooit eigenlijk de Heer Jezus durven vergelijken met die slang. Of die slang met hem, dat is toch ongepast. Je zou bijna, het is bijna lasterlijk. Maar ja, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd, hè, in vers 14... Hier gaat het over mij. Die slang ben ik. Het staat er zwart op wit, maar als het hier niet had gestaan, je zou het toch eigenlijk niet durven denken. Wij zijn er zo aan gewend geraakt, die tekst is zo bekend, maar als je er goed over nadenkt, is dit toch wel heel merkwaardig, die vergelijking. Een slang. Nou, niemand ongeveer die hier zit zal van een slang houden. Misschien een aparte uitzondering hier of daar heb je van die figuren. Maar de meeste mensen houden een slang. Is eng. Is gemeen. Is gevaarlijk. Een lammetje. Ja, dan loop je op af als het ware. Een lammetje. Maar een slang, als je die ziet, dan loop je niet op af. Dan doe je een stap achteruit. Denk je, wat is dat? Een slang heeft iets afstotends. Zo ervaren we het allemaal. Een lammetje heeft iets vertederends. Maar een slang heeft iets afstotends. We blijven liever uit de buurt. Waar komen we in de Bijbel voor het eerst een slang tegen? Ja, een paradijs, hè? Bij Adam en Eva. Daar kwam de duivel in de gedaante van een slang naar hen toe. Die slang, die heel het menselijke geslacht in het eeuwige verderf heeft gestort. En aan het einde, het laatste Bijbelboek, Openbaringen, dan kom je die slang weer opnieuw tegen. De duivel als een slang, Openbaringen 12. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas. Het begint met de slang in Genesis en in Openbaringen eindigt met de overwinning. Maar op diezelfde oude slang, zo wordt hij genoemd, de oude slang uit het paradijs, dat is de Satan. En omdat die slang in het paradijs Eva had verleid, wordt die slang vervloekt. Toen zei de Heere God tot die slang, omdat gij dit gedaan hebt, Genesis 3, zo zijt gij vervloekt. Op die slang rust dus de vloek. Je zou kunnen zeggen, de slang is het symbool van de vloek. Maar niet alleen rust de vloek op die slang. Die vloek rust ook op ons. Het oordeel van God. Die aangrijpende woorden uit Galaten 3. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Niet alleen de vloek op die slang, maar ook op mij. Gemeente, laat dat vanmorgen tot je doordringen. Wat is dit een aangrijpende werkelijkheid? Gods vloek rust op mij. Omdat ik zijn geboden heb overtreden. Omdat ik schuldig ben. En vervloekt, dat betekent, ja, dan heb je geen toegang tot God. Dat is het erge van die vloek. Dan ben je geplaatst buiten de gemeenschap, buiten de omgang met God. Daarom is die vloek zo ontzaglijk. Voor eeuwig buitengesloten. Als je daarover nadenkt. Dat doen we te weinig, hè? Dat doen we te weinig. Ernstig nadenken over die ontzaglijke vloek. Die op me rust. En dan lees ik hier in Numeri dat die mensen gebeten werden door giftige slangen. En wat is nou het enige geneesmiddel? Dan gaan we een stapje verder. Het geneesmiddel was ook een slang. De slang was de oorzaak van hun dood en de slang was oorzaak van leven. Wat hun dood was, wordt hun leven. Ze worden genezen door datgene waar ze aan stierven. Heel wonderlijk, wonderlijk. Hoe kunnen nu vervloekten, daar gaan we de toepassing maar maken. Hoe kunnen vervloekten, daar gaat het dus over ons, gered worden van het eeuwige verderf. Dat kan alleen door iemand die geworden is wat wij zijn. En dat is niemand anders dan Christus zelf. Christus, zegt Galaten 3, datzelfde hoofdstuk, heeft ons verlost van de vloek der wet. Hoe heeft hij dat gedaan? Door zelf een vloek te worden. Voor ons. Hij is geworden wie wij zijn. En daarom, ik zeg het met enige aarzeling, maar ik moet het toch zeggen. Past dat beeld van die slang toch bij hem. De slang, het symbool van de vloek. En zo hing hij aan het kruis als een teken van vloek. Calvijn, hij zegt, als we de zaligheid willen verkrijgen, nou dat mag ik hopen dat iedereen dat wil, als je zalig wil worden, laten we ons dan niet schamen, zegt hij, die zaligheid te zoeken in de vervloeking van Christus, die afgeschaduwd werd in het beeld van de slang. Hij hing daar aan Golgotha's kruis, als de grote vervloekte. Voor vervloekte. Daar was de koperen slang, dat gevloekte dier, een afbeelding en een heenwijzing van. Ook het is niet te bevatten, hè, dat Christus daar hing als de grote gevloekte. Uitgestoten buiten de gemeenschap van zijn vader. Als we daarover nadenken, Het kan zo makkelijk theologie worden, hè? We hebben het al zo vaak gehoord. Maar laat dit eens tot je doordringen. Hoe diep, onuitsprekelijk diep, heeft hij zich willen vernederen. Een vloek geworden voor vervloekten. Hij werd wie wij zijn. Want dien, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij de Vader, heeft hij zonde voor ons gemaakt, zijn zoon tot zonde gemaakt, omdat hij al die zonde, last en die vloek en het oordeel op zich heeft willen nemen. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, dan is juist die koperen slang, dat wonderlijke beeld waar je aanvankelijk van denkt van, nou is dat nou eigenlijk wel zo'n gepast beeld? Maar als je er zo over na gaat denken, dan is juist die koperen slang misschien wel een van de helderste beelden juist in heel het Oude Testament van het werk van Christus. Bijna nergens anders als in die koperen slang die een vloek was, is het borgtochtelijke, plaatsvervangende lijden van Christus zo helder afgebeeld als juist in die slang. Een vloek geworden voor vervloekten. Zoals de Heer Jezus ook zelf bevestigd heeft. Ik zei het al, Johannes 3. En gelijk Mozes de koperen slang verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij zegt als het ware nummer 21, daar gaat het over mij. Die koperen slang, dat gevloekte dier, ben ik. Dat is het eerste wat vanmorgen verkondigd wordt. Maar nou verder, het volgende. Want stel nou voor, als Mozes nou niet meer had gedaan dan die koperen slang op die stang plaatsen. En verder niks. Dan zou dat al die mensen die daar in de woestijn zo dodelijk gebeten waren, niet geholpen hebben. Het maken van die slang aan zich zou niet geholpen hebben. Ze moesten op die slang zien. Daar draait het uiteindelijk om. Dat is de kern. Eerst al wel dat er genezing beschikbaar was, dat is al een machtig wonder, maar dat is niet genoeg. Het is niet genoeg dat ik weet dat er verzoening is, maar dat ik in die verzoening persoonlijk deel. Dat komt erbij. Vers 8, kijk maar. En het zal geschieden, vers 8, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, dat was dus wel een voorwaarde, zo zal hij leven. Die slang moest aan die stang hoog opgeheven worden, zodat mensen niet alleen maar dichtbij, maar ook mensen helemaal ver achterin het leger van het volk, dat ze allemaal op die slang konden zien. En zo moet in de prediking Christus hoog opgeheven worden. Paulus, weer maar in Galaten 3, de overeenkomsten zijn wel heel verrassend. Paulus in Galaten 3 vers 1, daar zegt hij tegen die mensen daar in Galatië: Jezus Christus is u voor ogen geschilderd, zo zegt hij het. Christus is u voor ogen geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Zo heb ik hem gepredikt onder jullie, zo heb ik hem uitgeschilderd, zo zegt hij het letterlijk. Alsof ze het voor hun ogen zagen gebeuren. Niet afstandelijk, theoretisch, dogmatisch, maar alsof ze zelf op dat moment op Golgotha bij het kruis stonden. Zo werkelijk. Jezus Christus is u voor ogen geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Zo dicht heeft Paulus die gekruisigde Christus bij die mensen gebracht. Ze zagen het gewoon voor hun ogen, maar ze stonden bij het kruis. kwam ik zo kon preken. Kwam ik zo kon preken. Zo werd Christus door Paulus in de prediking hoog opgeheven. Ja, let goed op, dat had niks te maken met welsprekendheid. Het was niet zo, ja, Paulus die kon dat wel zo prachtig uitschilderen, dat je er gewoon de tranen van in je ogen kreeg. Nee, nee, het gaat hier niet om welsprekendheid. Maar de Heilige Geest, die maakte die woorden van Paulus zo levend en zo werkelijk. Geen welsprekendheid, geen retorica van Paulus, maar de Geest maakte zijn woorden tot een werkelijkheid. Nog één keer Calvijn. Calvijn die zegt, wie het evangelie verkondigt, moet niet alleen maar over hem spreken en roepen, maar doordringen in de gewetens. Dat is nog een stap verder. Maar doordringen in de gewetens van mensen, opdat zij Christus in zich gekruisigd voelen. Dat woord gebruikt hij. En zijn bloed op hen drupt. Geen beschouwing hoe het zit met dat offer, verzoening door voldoening, geen dogmatiek. Calvijn zegt, er moet zo gepredikt worden dat die woorden doordringen in de gewetens tot in het diepst van je hart. Opdat zij Christus in zich gekruisigd voelen. Dat woord, dat raakte me toch even. Ja, dan blijft het maar niet theorie, maar dan wordt het beleving. Ervaring. Totdat zij Christus in zich gekruisigd voelen en zijn bloed op hen drupt. Gemeente, zo moeten we luisteren. Dat wij het voelen. Dat heeft niet met emotie te maken. Maar wel dat het door de Geest in ons leven een werkelijkheid wordt. Ja, dan gaat het ook weer niet buiten het gevoel om. Dat kan ik ook weer niet geloven. Zoals dat oude leiderslied het ook zingt. O liefde, ik zie en voel in uw wonden de vloek der zonde. Dan wordt het de werkelijkheid. Maar juist dan, hè. Als die vloek en het oordeel en die schuld maar niet theorie blijven. Maar een werkelijkheid in ons leven. Hoe ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. Ja, waar moet ik dan blijven? Als schuld en verlorenheid een werkelijkheid worden. Nou, dan die evangelienodiging. Zie op mij. Zie op mij en word behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En zien is precies hetzelfde als geloven. Zie op mij, geloof in mij. Die mensen daar, in die woestijn, ja, ze moesten op die slang zien. Maar het was niet zomaar zien, het was ook geloven. Want wat moesten ze geloven? De belofte die de Heer erbij gaf. Hè? Er was een belofte bijgegeven bij die koperen slang. Wie op die verhoogde slangen ziet, zal genezen worden. Die zal verlost worden van de dood. Het leven ontvangen. Bij die slang, bij dat teken, de belofte. En dan moest dat volk op die slang zien in het geloof in die belofte. Ja, als mensen die belofte niet geloofden, hebben ze niet gekeken. Maar ze die belofte geloofden, zagen op die slang. Hij heeft gezegd, als ik zie op die slang, word ik genezen. Dat is geloof. Niet het zien op die slang op zichzelf. Maar het geloof in dat beloftewoord, dan zal ik genezen worden, hoe dodelijk ik ook gebeten ben. Gemeente, het gaat vanmorgen bij het zien op de gekruisigde Christus, niet om emotie. He, op Goede Vrijdag in Naarden wordt de Matthäus Passion uitgevoerd. Er zit de kerk stampvol met allemaal mensen uit de hogere kringen. En ze pakken een zakdoek om hun tranen weg te vegen. Maar het is puur emotie. En ik vrees weinig geloof. Het gaat niet om emotie. Maar het gaat om geloof. En gelijk Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Komt er ook een belofte bij. Hè? De Heer Jezus doet er ook een belofte bij in Johannes 3. Hij moet verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft. Daar komt de belofte. Niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Die mensen daar in de woestijn. Dodelijk gebeten. Door die giftige slangen. Zoals wij ook allemaal dodelijk gebeten zijn. Door de zonde. Die zonde die heel ons leven als gif doortrekt. Gif. In mijn hart. Gif. In mijn gedachten. Gif. In mijn verlangens. Gif. In mijn woorden. Gif. In mijn daden. Ons hele bestaan. Het is aangrijpend. Een vergiftigd bestaan. In alles en overal. Lees maar dat verschrikkelijke portret van ons aan het einde van Romeinen 1. Dan kom je al dat gif tegen. Gemeente, ik zeg dat vanmorgen nadrukkelijk, opdat wij gaan beseffen hoe groot onze nood is. Dat gif wat in alles heel ons bestaan doortrekt. Besef je nood, jongeren, ouderen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Gemeente, die vraag, dat die ons bezig gaat houden, dat die vraag op je hielen gaat zitten en je geen rust meer hebt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Laat ons daar druk om maken. We maken ons druk om van alles en nog wat. En het zal allemaal wel nodig zijn. Maar als ik me hier niet druk om maak, waar ben ik dan mee bezig? Wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, hier staat het antwoord hè, vanmorgen, nummer 21, vers 8. Zie op die slang. Zie op die gekruisigde Christus. Dat is de boodschap. Dat is de weg en het middel tot genezing. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, die mensen werden niet genezen door me steeds te zien op die wonden. Oh, dan ben ik in mijn been gebeten, dan ben ik mijn arm gebeten. En ik zie het al opzwellen en mijn arm wordt dik en die wordt misschien wel verkleurd. En daar werden ze niet van genezen. Ze konden eindeloos blijven kijken hoe ver het al was en hoe ernstig het was en hoe vreselijk het was. Daar werden ze niet van genezen door alleen maar daar te blijven kijken. Gemeente, wat ligt daar ook een les in? Het is een gevaar voor ons dat wij het wel steeds erover hebben hoe zondig we zijn en hoe verkeerd we zijn en hoe onwillig we zijn en hoe vijandig we zijn. En zo kun je eindeloos doorgaan en het is allemaal waar. En het is ook wel goed dat we daar erg in hebben. Diepe zelfkennis is nodig. Anders zullen wij nooit op Christus gaan zien. Maar het gevaar, moet ik wel gelijk bij zeggen. Het gevaar is wel groot dat het vooral maar veel klagen over wie wij zijn met al dat verkeerde en dat boze. Maar dat we ondertussen niet doen waartoe het evangelie ons oproept. Zie op hem. Dan kun je tot je dood toe blijven klagen hoe verkeerd en hoe verdorven het allemaal is. En het is helemaal waar, maar het zou je niet baten. Het klinkt wel heel ernstig. Het staat wel heel degelijk, dat vooral met de mens dit en de mens dat. Maar als het verder niet komt, dat zou je niet helpen. Kijk daarvoor uit dat je er niet in blijft hangen. Maar hij zegt, zie op die verhoogde slang. Wie ware zonde kennis wil krijgen, moet zien op die gekruisigde Christus. Dan pas krijg je werkelijk zonde kennis. Je krijgt, je denkt, ja, zonde kennis, dan moet ik vooral veel naar binnen kijken. Nee, je moet vooral veel die gekruisigde Christus zien. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En dan zullen ze bitter rouw klagen en kermen. Dan begint pas het ware berouw. Sla jezelf niet over, maar kijk uit. Het ware berouw is niet door vooral maar veel naar binnen te kijken. Maar vooral als ik op hem zie. Dan ga ik zien wat ik hem heb aangedaan en hoe groot mijn schuld is. Berouw is geen voorwaarde, maar een vrucht van genade. Onthoud dat goed. Het is geen voorwaarde, maar een vrucht. Nog iets anders. Die mensen in die woestijn die aan alle kanten gebeten werden door die snelle, giftige slangen, die werden niet gered door maar te proberen overal die slangen te doden. Dat zou je ook kunnen denken. Hè? Proberen ook met een knuppel over die slangen dood te slaan. Om zo te overleven. Nee, nee, ze kregen niet de opdracht, probeer al die slangen maar te doden. Maar ze werden alleen genezen en geholpen door op die slang te zien. Misschien begrijp je de toepassing al. We kunnen proberen in ons leven de zonde te doden. Allemaal van die slangen die hier rondkruipen in mijn hart. Oh, die zonde moet ik wegnemen. En tegen die zonde moet ik strijden. En met die zonde moet ik stoppen. En daar moet ik mee breken. Als het ware proberen al die slangen dood te slaan. Dat gaat niet lukken, hè. Dat gaat niet lukken, hè. Dat is niet de weg waarlangs ik gered word. Door als het ware maar te proberen al die zondeslangen te doden. Dat gaat me niet lukken. Wanneer verdwijnen al die giftige slangen uit mijn leven? Weer opnieuw, door op die gekruisigde Christus te zien. Dan worden die zondeslangen overwonnen. En hoe meer ik op hem ga zien, hoe meer al die zondeslangen in mijn leven overwonnen worden. Nog een opmerking. Ze werden ook niet genezen door te bidden. Ze kregen niet het bevel om te bidden, maar om te geloven, om te zien op die koperen slang. Dat is ook weer zo'n slimme list van de duivel. Ik ken genoeg mensen zo hier in de gemeente, door de jaren heb ik ze tegengekomen. Ze zijn echt ernstig. En ze kennen zichzelf een beetje. En dan denken ze, ja, geloven, ja, dat kan ik niet uit mezelf. Dus ja, laat ik er dan maar veel om bidden. Of de keer gaan veranderen. Maar die mensen in de woestijn, die zijn niet gaan bidden, maar die zijn gelovig gaan zien. Wij worden in de eerste plaats opgeroepen om te geloven. Die stokbewaarder, voorbeeld. Toen die man in doodsangst uitriep, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat zei Paulus toen? Toen zei Paulus niet, ja, arme stokbewaarder, geloven uit jezelf kun je natuurlijk niet. Dus vraag er maar veel om of je het nog een keer krijgt. Dat zei Paulus niet, hè. Al wist hij wel heel goed dat die stokbewaarder uit zichzelf niet geloven kon. Daar gaat het niet over, dat is een feit. Dat wist Paulus net zo goed en nog veel beter. Maar Paulus zei niet, nou bitter maar veel om. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gemeente, ik wil me proberen duidelijk te maken. Het gebed kan nooit het geloof vervangen. En dat moet u onthouden. Hoe goed het ook is om te bidden, dat hoef ik niet eens te zeggen. We kunnen nooit te veel bidden, laat ik dat ook zeggen. Maar het gebed kan nooit in de plaats van het geloof komen. En ik heb wel zorgen erover dat dat ongemerkt wel gebeurt. Dat we denken, ja, ik kan nog niet geloven. Laat ik dan maar voorlopig bidden. En misschien als het dan gaat veranderen, dan ga ik vervolgens nog misschien een keer geloven. Ik begrijp uw gedachten. Maar kijk wel uit. Want dan kan dat goed bedoelde bidden ons ongemerkt bij Christus vandaan houden. Want ik blijf bezig met bidden. Maar niet dat ik geloof zie op hem. Met alle goed bedoelde ernst. Maar dan blijf ik als het ware steken in mijn bidden. En dan kun je tot je 80ste blijven bidden. En je komt niet verder. Hoe goed bedoeld het ook is. Maar kijk uit, het is een list van de duivel. Dat mensen zeggen, ja, geloven voorlopig, laat ik dat nog maar even rusten. Daar ben ik nog niet aan toe. Laat ik maar beginnen met bidden. Bidden kan nooit in de plaats van geloven komen. Trouwens, laat ik dat ook nog erbij zeggen. Zonder geloof kun je ten liefste ook niet eens bidden. Laat ik dat ook nog zeggen. Als we denken, ja, ik kan niet geloven, maar wel bidden. Ja, maar je kunt ook niet bidden, dus dan moet je maar niks doen. Als je zo gaat redeneren, van ja, we kunnen niet, u hebt gelijk. We kunnen uit onszelf niet geloven. Maar we zeggen, ja, maar dan moeten we maar bidden. Ja, maar bidden kun je ook niet. Als we zo radicaal gaan denken, zonder het geloof is het onmogelijk God te behagen. Ook mijn gebed niet. Het is een misverstand om te denken, ja, geloven kan ik niet, maar bidden voorlopig, dat kan ik dan wel proberen. Het is net zo onmogelijk om te bidden als te geloven als het daarover gaat. Dus dat is ook geen oplossing. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Zo gebeten als je bent. Zo ziek als je bent. Al zou je op hem zien. Met gebroken ogen. Met ogen vol tranen. Of je nou van dichtbij op die slang ziet of van ver. Maar wie op Christus ziet. Op die verhoogde slang. Zo zwak en aangevochten en verduisterd. Hij heelt gebrokenen van harte. We hebben het gezongen, hè? Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Eén enkele blik. Ik ben voor eeuwig gered. Al zou je bij wijze van spreken op hem zien met een blind oog, laat ik het zo eens zeggen. Al zou je op hem zien met een blind oog, dan zul je zien en geloven en leven. Het geestelijke leven, laat ik daarmee afsluiten, het begint met een gelovig zien op Jezus. Maar het is niet iets eenmaligs. Het is niet van, nou, als je dat dan een keer gedaan hebt, als het ware, nou, dan ben je er. Nee. Het is elke keer weer nodig om op die gekruisigde zaligmaker te zien. Want elke dag is er weer zonde. Is er weer nood. Is er weer schuld. Ik heb elke dag weer meer dan genoeg reden om weer op die zaligmaker te zien. Om te zien op hem die alles heeft volbracht. Paulus schrijft het. Ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Ziende, tegenwoordig deelwoord, onafgebroken, steeds maar weer. Met al mijn zonden, met al mijn ellende. Waarheen? O, zie op hem. Steeds weer oog en hart gericht op hem. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. Om op God te letten. Hem in alles nodig te hebben. steeds meer op hem te zien. Niet zonder hem te kunnen en niet zonder hem te willen. Niet alleen een afhankelijk leven, maar ook een aanhankelijk leven. Dat is nog wat anders. Totdat dat gelovig zien eens zal overgaan in werkelijk zien. Zo schrijft Johannes het. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. Amen. Psalm 103, tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Psalm 103, tweede vers. Laten we danken en bidden. O Heere, God van Psalm 103, vers 2. Zo roepen wij u aan. En geef dan nou elke dag, maar weer opnieuw Psalm 103, vers 2 bidden. Waar u zich zo bekend maakt. In uw volle ontferming. Heer, we moeten het elke dag weer horen. Want zo gauw wantrouwen wij u. En we blijven zo gauw bij u vandaan. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het ook kan zijn, maar nooit te veel voor u. O, dat we dat eens zouden gaan geloven. U kent onze krankheden. Al dat gif waar heel ons bestaan van doortrokken is. Maar nou zegt u, kom nou maar naar mij toe. Met je vergiftigde leven. En je vergiftigde ziel. Uw krankheden kent en liefderijk geneest. O, dat we het meer zouden geloven dat u zo bent. Die van het verderf ons wil redden. O, dat we alle wantrouwen de deur zouden wijzen. Zo is God. Hij wil mij redden. En met goedheid en barmhartigheden kronen. En die in alle nood, wat het ook kan zijn, maar geen nood te groot voor u. Heere, o, laat dan deze psalm, dit vers, nou maar heel de week ons op de knieën brengen. Om zo gelovig te zien op Jezus. Uit genade. Amen. Psalm 107. Tiende vers. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Psalm 107 vers 10. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Maar nou, ik...
Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.